Dit is de AD Nieuws Update met Manuel Venderbos. Zorg- en onderwijspersoneel voorrang krijgen met testen. Verslaggever Peter Boender staat in een teststraat in Gouda, samen met GGD-directeur Sjaak de Gouw. Peter, staan er al docenten in de rij daar?
Zeker, helemaal. Alleen maar eigenlijk moet ik zeggen, rond deze tijd zijn het de docenten en zorgmedewerkers die van tevoren een afspraak hebben kunnen maken en van 11 tot aan begin van de middag alleen maar zij hier getest worden. Directeur van de GGD, Sjaak de Gouw, hoe gaat dat tot nu toe?
Dat gaat eigenlijk verbazend goed. U ziet dat er gewoon een mooie stroom mensen is die zich vanochtend al hebben gemeld en nu aan de beurt zijn, leerkrachten en zorgmedewerkers. Er zijn dus nu nog geen wachttijden, dus dat verloopt prima.
En dat bellen, dat hebben ze massaal gedaan. In 40 minuten tijd waren er 1400 belletjes binnengekomen op. Ja. Hoeveel zitten we nu?
We zitten nu op 4000 ongeveer. Dat betekent niet dat alle belletjes een test opleveren. Minder dan 2000 afspraken zijn er nu gemaakt. Dus veel mensen die bellen met vragen of die op het algemene nummer eigenlijk moeten bellen. Dus dat zal zich komende dagen moeten laten zien hoeveel mensen dat uiteindelijk zijn.
Ja, want waar zit met name bij jullie de uitdaging in? Want je hebt natuurlijk een bepaalde capaciteit om mensen te testen. Nu reserveer je daar een deel van voor onderwijzend personeel en ziekenhuismedewerkers. Maar ja, je wil natuurlijk wel dat ze allemaal gevuld worden, al die plekjes die gereserveerd zijn.
Ja, nou morgen kunnen we het eigenlijk pas goed zien, hè? Want we hebben voor dit uur nu, hebben mensen maar gedurende 3 uur een afspraak kunnen maken. Voor het uur van morgen, of het anderhalf uur, kunnen ze vandaag de hele dag afspraken maken. Dus dan kijken we hoe de druk is en of het nodig is om een paar van die plekken weer terug te geven aan de mensen zonder voorrang. Of dat de plekken toch gewoon goed gevuld worden. Dus het is echt de vinger aan de pols houden, zodat we dat goed kunnen regelen.
Ja, bij onderwijzend personeel kan die voorrang geregeld worden door een brief van de schoolleiding. Ja. Ik kan mij als ziekenhuispersoneel kan ik bellen en me voordoen als ziekenhuismedewerker. Ja. En voorrang krijgen, want dat is nog niet geregeld.
Nee, dat is nog niet helemaal dicht geregeld. Maar het gaat natuurlijk ook over een oproep vertrouwen. Maar het gaat ook wel over dat we aan de telefoon, de medewerkers die de telefoon opnemen, ook wel doorvragen. Het is niet zo dat als u zegt ik werk in een ziekenhuis, dat ze zeggen oké, dat mag u. Wordt wel doorgevraagd.
Deze mensen krijgen voorrang met het reserveren van een testafspraak. Maar ook met die uitslag moet er alles op alles worden gezegd om die zo snel mogelijk te verstrekken.
Hè? Ja, direct na dit uur worden de testen naar een laboratorium gebracht in de buurt. Dus iedere teststraat heeft een laboratorium in de buurt toegewezen gekregen. Die gaan meteen aan het werk en die zorgen ervoor dat vanavond alle uitslagen bekend zijn.
Ja, het is natuurlijk wat u zegt de eerste dag dat het zo met een voorrangsregeling gedaan wordt. Het is toch een beetje bekijken. Morgen komen daar misschien resultaten van. Maar wat u wel zegt wat nieuw is, is dat die capaciteit is natuurlijk licht hoog. Er zijn heel veel mensen die gebruik willen maken van die teststraat, die drive-thru. Maar hoe gaat het daarmee? Want je hebt dus ook mensen die zo lang wachten dat ze geen klachten meer hebben. Dus ook niet hoeven testen.
Nee, dat klopt. Door het tekort aan laboratoriummateriaal zijn de wachttijden opgelopen tot 72 uur. Dus wat we ook merken nu bij deze wachttijden, als mensen zich vrijdag melden en maandag een test krijgen, dat ze in het weekend de klachten ophouden en zich dan dat ze dan niet voor de test komen. Dat hebben we vanochtend gezien een aantal keren. Dat hadden we niet, dat kenden we niet, omdat dan de test binnen 24 uur na bellen is. Maar als het na 72 uur is, dan zien we dat wel. Dus we hopen, nu de testcapaciteit wordt uitgebreid, deze week 5000, volgende week 10.000, dat dan de wachttijden weer afnemen en daardoor ook alleen mensen met klachten bij ons zullen komen.
Precies, want als je no-shows hebt, dat wil je eigenlijk voorkomen dat deze straat leeg komt te staan. Hè? Ja. En er moet een voortdurende lijn komen.
Dat is dus iets wat we nu sinds anderhalf, twee weken zien. Ja. Toen nu de aantallen ergens zijn opgelopen en de wachttijden daarmee ook. En we hopen dat er dus over 2 weken weer het fenomeen verdwenen is.
Ja. Nou, tot een uurtje of 1:30 zijn hier de zorgmedewerkers en onderwijzend personeel aan de beurt met voorrangen getest te worden. En degene die uit die beroepsgroepen vandaag bellen, die kunnen in het blok van morgen terecht.
Volgens het CDC, dat is de Amerikaanse tegenhanger van het RIVM, spelen aerosolen bij de verspreiding van corona een grotere rol dan eerst werd gedacht. Het CDC kwam dit weekend met een update in hun richtlijnen. En, zo staat er op de site, men denkt dat dit een van de belangrijkste manieren is waarop het virus zich verspreidt. Laten we even gaan naar een expert, een longarts. Hans in het Veen is longarts in het Franciscus Gasthuis Rotterdam. Hoe opmerkelijk is deze update in de richtlijn van de CDC?
Nou, dat is toch wel een koerswijziging, hoor. Ik vind het echt het verleggen van de rivier bijna. Daar waar we vroeger zeiden dat grotere druppels, zoals u net ook zei, en direct contact het grote probleem is, maakt dit nu de kleine deeltjes tot een groter probleem met ook echt koerswijzigingen in beleid.
Ja. En zei u zelf al van die rivier die had al daar moeten liggen of zat u aan de andere kant?
Ik was een gelover van de aerosol, omdat er echt wel behoorlijk wat bewijs is dat die aerosol, die kleine deeltjes, een rol speelt in de verspreiding. Ik heb ook recent samen met onder andere Maurice de Hond en een ventilatiespecialist in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde hierover een artikel geschreven, dat we vooral ons niet moeten blind staren op grote druppels en contact, maar dat we juist met het naderende najaar aandacht moeten besteden aan die aerosolverspreiding.
Ja. En hoe kijkt u dan nu naar de positie van het RIVM?
Ik vind dat heel lastig, omdat ik niet precies weet wat het CDC heeft doen beslissen tot deze koerswijziging. Ik weet ook niet wat het RIVM doet beslissen om vast te houden aan een wel heel oude koers. Door te zeggen van, ja, het kan een rol zijn, maar het is een ver ondergeschikte rol. Vooral ook omdat bijvoorbeeld de Lancet, een groot tijdschrift, een groot medisch tijdschrift, die heeft een speciale COVID-19-commissie en die breekt ook heel recent een lans juist voor die aerosolen.
Maar als we daar nou even van uitgaan dat die aerosolen de grootste verspreiders zijn, of een van de grootste verspreiders, In hoeverre zou dit invloed hebben op de maatregelen die we nu al nemen?
Ja, dat is een goede vraag, omdat ik in het kabinetsbesluit, of in ieder geval in de uitingen van de overheid, ook van vorige week, eigenlijk weinig terugzie in de zorg voor die aerosolverspreiding. Juist omdat we in het najaar moeten gaan letten op ventilatiesystemen. Ik had daar wel wat aandacht voor verwacht. In dat kader vind ik het begrijp ik niet helemaal de vasthoudendheid, omdat als je één van de drie manieren waarop het virus zich kan verspreiden laat lopen, dan ben je eigenlijk, is je netto rendement heel laag.
Ja. Ik heb net nog buiten op het terras geluncht. Hoe veilig zijn we buiten eigenlijk dan?
Het lijkt dat buiten veel minder besmettingen plaatsvinden dan binnen. U heeft misschien gehoord van die superverspreiding events, zoals dat heet. En die vinden eigenlijk voor 98% van de gevallen binnen plaats. En dat is dat dan één iemand heel veel mensen besmet. Uiteraard, in theorie kan dat buiten ook. Maar de kans buiten is echt vele, vele malen kleiner dan binnen.
Longarts Hans in het Veen, dank u wel voor de uitleg.
Graag gedaan.
Ja, Sander, in welke mate zal de positie en het daaropvolgende beleid van het RIVM worden aangepast of veranderd?
Ja, ik had ook even contact met Marion Koopmans daarover, een viroloog die we natuurlijk allemaal kennen en ook invloedrijk bij het Nederlandse beleid natuurlijk op het gebied van corona. En zij zegt we moeten ons niet zo blind staren op die of-of discussie. Hè? Of het nou of die kleine deeltjes zijn of die grote deeltjes. Ze zegt het is gradueel, dus het is gewoon een compleet pakket, kleine en grote druppeltjes. En zij zegt ook we kunnen allemaal keihard hameren op ventilatie, maar dat is sowieso niet het enige. Het is afstand houden, het is in je elleboog niezen, wat meneer in het Veen ook zegt. En ventilatie, daar wijzen we ook op dat dat een rol is. Alleen door dat ventilatie heel erg naar boven te laten komen als belangrijkste onderdeel, dan mis je weer die andere maatregelen die je hebt. Ja. Ze zegt dus, het is en gedrag en ventilatie en allerlei andere dingen, maar niet alleen maar ventilatie.
Als je dus zegt en, mm-hmm. Heeft dat dan nog gevolgen voor het huidige coronabeleid?
Ja, want als je het RIVM vraagt, wat vinden jullie van ventilatie? Dan zeggen ze altijd, kijk maar op onze site. We hebben een kopje ventilatie en daar staat gewoon keurig in. Zorg dat je ventilatie voldoet aan de regels. We doen het al. Dat vinden mensen die wat kritisch zijn op het RIVM vinden dat een beetje een drogreden. Want zij zeggen, ja, als Mark Rutte een persconferentie geeft samen met Hugo de Jonge, dan horen we ze nooit over ventilatie. En dat zou hetgene moeten zijn, volgens hen, wat je moet doen. Je moet de mensen echt inpeperen dat ze daar alert op moeten zijn. En dat ze ook moeten kijken of ze dus een veilige manier van ventileren hebben. En of dat gaat gebeuren, dat weet ik niet. Het RIVM, tot nu toe lijkt ze niet van zins om daar veel aanpassingen in door te voeren.
Tot slot, de cijfers zijn net weer bekend. Gaat het de goede kant op of niet?
Nee, het gaat de verkeerde kant op. 2200 besmettingen. Dus dat is voor de eerste keer dat er meer dan 2000 besmettingen zijn geregistreerd. Vorige week zaten we al tegen die 2000 aan en in dit weekend. Vrijdag was natuurlijk een persconferentie waarin nieuwe maatregelen zijn aangekondigd. En waarin ook gezegd is dat het de verkeerde kant uit gaat. En dit lijkt erop inderdaad dat er een verdere groei is van het aantal besmettingen. Dus dat houdt aan.
De verdachten van de moord op Dirk Wiersum staan vanochtend voor het eerst gezamenlijk voor de rechter. Het drietal ontkent betrokken te zijn bij de liquidatie van de advocaat. Wiersum werd vorig jaar september voor zijn huis doodgeschoten. Misdaadverslaggever Jelle Tiedeman is bij de zwaar beveiligde rechtbank op Schiphol. Wie zijn deze drie verdachten?
Ja, het gaat om Moreno B., Guillermo B. en Anouar Taghi. Dus de neef van Ridouan Taghi. Mm-hmm. En zij worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Afgelopen vrijdag, alweer een jaar geleden, dat hij is vermoord. De eerste twee genoemden worden door het Openbaar Ministerie gezien als de schutters. De twee mensen die Wiersum ook daadwerkelijk om het leven hebben gebracht. En Anouar Taghi wordt gezien als iemand die de vluchtauto's geregeld zou hebben. Hij handelde in gestolen snelle auto's. En hij zou degene zijn geweest die de schutters in dit geval van de auto's gezien heeft.
Ja, en vandaag staan ze dus voor het eerst met z'n drieën voor de rechter. Zit daar een strategie achter?
Nou, ik denk dat het Openbaar Ministerie en ook de rechtbank het belangrijk vindt om al die mensen bij elkaar op zitting te brengen, om daar één zaak van te maken. Wat we tot nu toe hebben gezien is dat een groepje verdachten waar Anouar Taghi toe behoort steeds in aparte zittingen voor de rechter zijn verschenen. En Guillermo en Moreno B. Ook met z'n tweeën. Nou, nu wil het Openbaar Ministerie en de rechtbank hen echt als één groep bij elkaar brengen. En dat gaat vandaag voor het eerst gebeuren.
Ja, en die Anouar Taghi, dat is de neef van topcrimineel Ridouan Taghi, die zegt dat hij alleen maar verdacht is omdat hij een neef is van Ridouan. Hoe geloofwaardig is dat?
Ja, hij geeft in zekere zin zijn achternaam de schuld. In werkelijkheid ligt er wel iets meer bewijs tegen hem. Hij wordt gezien als de leider van een groep Utrechtse autodieven. Die handelden in snelle gestolen auto's. De politie was dat groepje al op het spoor, maar wist niet dat de auto's die zij verhandelden bedoeld waren om in te zetten voor liquidatie. Zij hadden het vermoeden dat zij die auto's voor plofkraken aan het verhandelen waren. Dus in hoeverre Anouar Taghi daadwerkelijk heeft geweten dat hij betrokken zou zijn bij liquidatie, dat valt nog af te wachten. Aan de andere kant is er wel een afgeluisterd gesprek van hem waarin hij zegt dat hij een tijdje onder de radar moet, omdat hij wordt gezocht voor de moord op advocaat Dirk Wiersum. Nou, ongetwijfeld heeft het Openbaar Ministerie de afgelopen tijd ook nog veel meer onderzoek gedaan. En wellicht gaan we daar vandaag iets over doen.
Ja, en hoe belangrijk is deze rechtszaak dan weer voor Ridouan Taghi en het grote liquidatieproces Marengo?
Ja, die staan toch los van elkaar. Ridouan Taghi wordt natuurlijk wel door het OM gezien als degene die deze moord besteld heeft, die daar opdracht toe heeft gegeven. Maar hij wordt daar nog niet van verdacht, daar is ook nog geen bewijs voor. En die twee zaken staan dan ook in die zin los van elkaar. Maar reken maar op dat het Openbaar Ministerie er alles aan doet om bewijs te vinden dat Ridouan Taghi ook hierachter zit.
Luister nu naar de nieuwe podcast Je bent jong en je vindt wat. De podcast waarin jong Nederland zijn mening geeft over wat de afgelopen week is gebeurd in Nederland en de rest van de wereld. Iedere twee weken praat ik, Roel Maalderink, met ze over de actualiteit.
Ik zie heel graag mensen een beetje grapjes maken in de klas en een beetje je vinger opsteken. Maar juf, dat klopt toch helemaal niet?
Weet jij er iets van en een idee laten zien? Toen vroeg ik, ja, waarom ben ik aangehouden en niet de rest hier? Want er fietsen ook andere mensen langs en natuurlijk echt geen antwoord.
Het is ook zo, je voelt helemaal mee met die mensen. Want het zijn allemaal mensen die best wel snel zijn afgevallen in die andere afleveringen.
Ja. Abonneer je nu op Spotify of Apple Podcasts.